Thema voor de preek van vanmorgen, gemeente, is het getuigenis van de herders. Vanuit deze invalshoek willen we vanmorgen luisteren naar Lucas 2. En dat getuigenis van de herders zien we allereerst in hun woord. Zij maken alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd is. En in de tweede plaats zien we hun getuigenis in hun lied, in vers 20, waar we lezen: en de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God. Dus het getuigenis van de herders in hun woord en in hun lied. Hier in Lucas 2, gemeente, en dat is natuurlijk voor ons helemaal geen nieuws. Hier wordt in Lucas 2 met grote nadruk verteld dat de herders de eersten zijn aan wie het geboortebericht van de Heere Jezus Christus wordt gegeven. Dat is overbekend natuurlijk. Daarmee zijn de herders, zou je kunnen zeggen, wereldberoemd geworden tot op de dag van vandaag. Maar ligt het eigenlijk wel zo voor de hand dat deze herders de eersten zijn die getuigen worden van de geboorte van de Heere Jezus Christus? Ja, je zou kunnen zeggen, zij zijn dicht in de buurt, zij zijn in Bethlehem, ze zijn in die nacht ook nog op, want ze waken over hun kudde, over hun schapen. Dus misschien dat het daar dan wat mee te maken heeft, dat het zo toevallig zo gegaan is. Zij zijn er dichtbij en zij zijn nog wakker in die nacht. Ja, we zullen vanmorgen moeten zien, gemeente, dat het niet toevallig is dat deze herders de eersten zijn. Laten we eerst eens even kijken van wie deze herders dat geboortebericht ontvangen. Dat zijn de engelen. Dat is die engel die zegt: u is heden geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad van David? En dan komt er dat leger van engelen dat zingt: het ere zij God. Weet u wat dat betekent, gemeente? Dat de boodschap van de geboorte van de Heere Jezus vanuit de hemel moet komen. Dat komt bij God vandaan. Want anders zijn er geen mensen die het zullen geloven. Anders zijn er geen mensen die zullen gaan naar Bethlehem. God zal en moet de engelen inschakelen om de verkondiging van zijn zoon in deze wereld aan mensen te laten plaatsvinden. En dat doen de engelen graag, natuurlijk. De engelen, dat zijn gewillige dienstknechten van God in de hemel. De engelen, dat zijn die schepselen van God in de hemel. De Heere die hoeft bij wijze van spreken maar een wenk te geven. En ze vliegen al voor hem. Want ze zijn zo gewillig om te doen wat God van hen vraagt. En ze doen het ook graag hier in de velden van Efrata. Om daar midden in de nacht de geboorte van de Zoon van God in deze wereld te verkondigen. En zij geven aan mensen die boodschap door. De zaligmaker is geboren. En nota bene, de engelen die verkondigen deze boodschap aan herders. Nou ja, we weten wel wat herders zijn. Die passen op hun kudde, op hun schapen. En wij hebben misschien een wat vertederend beeld van een herder en een kudde, zoals we die nog eens kunnen zien op de Veluwe of in Drenthe, wanneer we daar eens een keer zijn. En dan is dat zo'n heel lieflijk plaatje. En dan is dat zo prachtig. Maar deze herders, dat waren mensen die midden in het leven stonden. En als we de geschriften van de rabbijnen uit die tijd erbij betrekken, dan waren de herders een soort categorie van mensen die bekend stonden als onbetrouwbaar. Het was zelfs zo in die tijd dat herders niet als een getuige mochten optreden voor de rechtbank, omdat ze onbetrouwbaar waren. En deze mensen worden nou uitgekozen door God om getuigen te zijn van de geboorte van de Zoon van God. Mensen die in de samenleving eigenlijk niet meetelden. Ja, dat is best wel opvallend, want als je in het Oude Testament kijkt hoe over het herderschap wordt gesproken, dan zie je dat daar ook heel waarderend over een herder wordt gesproken. David kwam ook uit de buurt van Bethlehem, toch? Hij was toch ook een herder, daar in de velden van Efrata. Hij heeft er zelfs een psalm aan gewijd, die wereldberoemd is geworden. De Heere is mijn herder. Zeker. Zo wordt er in de Bijbel ook over het herderschap gesproken. Maar, en dat zie je bij de profeten ook, en dat is gaandeweg ook een ontwikkeling in het Oude Testament, dat de Heere spreekt over de herders van het volk van Israël, die zichzelf wijden, die alleen maar aan zichzelf denken, die ik gericht zijn, die hun schapen verloren laten gaan, om het maar zo even te zeggen. In ieder geval in de tijd dat de Heere Jezus geboren wordt, zijn herders mensen die als onbetrouwbaar werden gezien, die niet meetelden, die veracht werden. En God kiest hen uit. Waarom? Had God niet beter de engel naar Jeruzalem kunnen sturen? Naar het Sanhedrin? Naar de mensen in Jeruzalem? Zodat zij de eerste hoorders van het evangelie worden en ook de eerste getuigen worden van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Waarom is het nou zo dat juist herders de eersten zijn die het kind in Bethlehem zien en aanbidden, die het woord geloven en die als getuigen straks teruggaan wanneer ze in Bethlehem dat kind hebben gezien? Ze zijn de eerste oor- en ooggetuigen. Naast Jozef en Maria dan, maar ze zijn de eerste oog- en oorgetuigen van het kind Jezus dat geboren is. Daar heeft de Heere natuurlijk een bedoeling mee. En dat is een bedoeling, gemeente, die je in het Lucas-evangelie veel vaker ziet. Want het is ook opvallend dat over de herders in de andere evangeliën helemaal niet gesproken wordt. Dat juist in het Lucas-evangelie deze herders een hele prominente plaats hebben gekregen in het kerstevangelie. Komt dat? Nou, Lucas laat nog meer dan de andere evangelisten zien, gemeente, dat de Heere Jezus Christus in de wereld gekomen is om juist te verachten, degene die niet meetellen, degene die buitengesloten zijn, om juist zulke mensen op te zoeken en zalig te maken. Mag ik één ding noemen vanmorgen? Als je in Lucas 15 leest, die drie gelijkenissen, van het verloren schaap, van de verloren penning en van de verloren zoon, dan is het toch wel duidelijk dat dat de boodschap is die Lucas vooral wil meegeven als het gaat om de heiland die gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken. Verloren mens. En dat laat God hier zien, gemeente, in Lucas 2. Dat de geboorte van zijn zoon niet alleen maar bestemd is voor een bepaalde categorie mensen die hoog geplaatst zijn in deze wereld, voor de elite van de samenleving, maar dat zijn zoon niet bestemd zou zijn voor de schare die de wet niet kent. Het is beschamend, gemeente, voor de godsdienstige mensen in Jeruzalem, dat het juist de herders zijn die de eerste getuigen zijn van de geboorte van de Heere Jezus Christus. En het is beschamend dat zij juist ook gaan naar Bethlehem om dat kind te zien. Ze gaan op het woord van de engel en ze wekken elkaar op om naar Bethlehem te gaan. Laat ons dan heen gaan en laat ons zien het woord dat er geschied is. En dan vinden ze Jozef en Maria en dat kleine kind dat ligt in de kribbe. Maar deze herdersgemeenten zijn niet alleen de eerste hoorders van het kerstevangelie geweest. En ze zijn ook niet alleen de eerste getuigen geweest daar bij de kribbe in Bethlehem, waar ze neerknielden om dat kind dat geboren is te aanbidden en te aanschouwen door het geloof. Ze worden ook de eerste getuigen in die zin dat ze getuigenis gaan geven. Voor een rechtbank mochten ze niet getuigen, maar ze worden de eerste getuigen van het kerstevangelie. En ze maken alom het woord bekend dat hun van dit kind gezegd is. Ze nemen de taak van de engelen over, zou je kunnen zeggen. God is begonnen om een engel te sturen en om zo het evangelie in deze wereld te verkondigen. Maar het is de bedoeling, gemeente, dat mensen dat overnemen. Dat niet altijd en overal engelen naartoe gezonden worden om dat evangelie te verkondigen. Het is juist het welbehagen van God dat hij mensen uitkiest en dat hij mensen inschakelt en dat mensen een instrument worden in zijn hand om het evangelie te verkondigen. Misschien vraagt u of jij zich wel af, zou het niet veel effectiever zijn als er een engel zou komen om ons het evangelie te verkondigen? Misschien zegt er wel iemand vanmorgen bij zichzelf in de kerk, kijk, als ik dat nou eens zou meemaken, hè, wat die engelen daar hebben meegemaakt in de kerstnacht, dat de hemel openging, dat het licht van de hemel door mij gezien kon worden, ja, dan zou ik misschien veel beter kunnen geloven en veel makkelijker kunnen geloven. Zou de Heere niet veel meer bereiken als hij dat nog eens een keer op deze manier zou doen? Dat de Heere vanmorgen in plaats van een dienaar van het evangelie, een mens van vlees en bloed, vanmorgen een engel hier zou sturen op de preekstoel om jou het evangelie te verkondigen. Ja, daar kunnen wij natuurlijk zo onze eigen gedachten over hebben. Dat dat effectiever zou zijn en dat dat misschien meer effect zou hebben. Maar Lucas 2 laat zien, gemeente, dat dat niet de bedoeling is van de Heere. Dat engelen steeds erop uitgezonden worden om het evangelie te verkondigen. God gebruikt mensen. Mensen als deze herders. Geen bijzondere mensen. Geen mensen met bijzondere kwaliteiten, geen mensen van wie je nou zegt, dat zijn nou degene die wij zouden uitzoeken, welsprekende mensen, mensen die de aandacht zullen trekken van een groot publiek. Nee, de Heere schakelt mensen in, die voor de wet in die tijd onbetrouwbare getuigen waren. Dat is het evangelie, gemeente. God heeft het onaanzienlijke van de wereld, dat heeft God uitverkoren. Het verachten heeft God uitverkoren. En waarom doet God dat? Paulus zegt in een van zijn brieven, God heeft het zwakke uitverkoren. God heeft het verachten uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Met andere woorden, er zit een geweldige aanklacht in tegen de mens zoals die van nature is. En die denkt als God te zijn en die denkt zelf alles in eigen hand te kunnen houden. God werkt niet volgens menselijke maatstaven, gemeente. Bij God zien we altijd weer het omgekeerde. Hij gebruikt mensen die niet in tel zijn. Mensen die door anderen over het hoofd worden gezien. Hij gebruikt wat onbruikbaar is in de ogen van de mensen. En dat is, gemeente, de machtige genade van God die in die keuze openbaar komt van de herders die als getuigen hier optreden. Deze herders hebben ervaren dat God genadig is. Dat God zijn heil schenkt aan een wereld verloren in schuld. En ze hebben ervaren dat de Heere hen niet buitensluit. Wie hen ook zou mogen verachten. God heeft hen niet veracht. En dat is de genade die schittert, gemeente. Dat is de genade die blinkt. Zulke mensen zijn de eersten. Ja, zo is het in het evangelie. De eersten zullen de laatsten zijn. En de laatsten zullen de eersten zijn. Dat is het wonder van de kerstgeschiedenis. Wij zouden toch deze mensen niet hebben uitgekozen als de eerste getuigen van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Wij zouden hen toch niet op nummer 1 hebben gezet. En dat doet God wel. En waarom doet hij dat, gemeente? Nou, om te laten zien dat om een getuige van de Heere Jezus te zijn, gemeente, hoef je niet tot een speciale categorie van mensen te behoren die in de samenleving of in de kerk in aanzien staan. Trouwens, als je jezelf leert kennen door de Heilige Geest, dan ontdek je. Och, mensen die kunnen naar je kijken en mensen kunnen een beeld van je hebben. En mensen kunnen aanzien wat voor ogen is. Maar als je jezelf leert kennen door de Heilige Geest, dan zeg je het toch ook, Heere, vanuit mezelf ongeschikt en onbruikbaar om uw lof te vertellen en om het evangelie door te geven. Want dat laat Lucas 2 ook zien, gemeente. God zorgt er zelf voor dat er plaats komt voor zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Want dat is er bij niemand van ons. Of dat nou bij de godsdienstige mens in Jeruzalem is, of dat nou is bij deze herders in Bethlehem gemeente. Niemand vanuit zichzelf heeft behoefte aan de genade van God. Deze wereld, als God naar deze wereld kijkt, gemeente, dan zegt Paulus, God ziet dat er niemand rechtvaardig is, dat er niemand is die God zoekt. Er is niemand, allen hebben gezondigd, allen derven de heerlijkheid Gods, allen zijn verdoemelijk in de ogen van de Heilige. Heilige God. Mensen kunnen denken wat van zichzelf te zijn. Maar God ziet ieder mens zoals die is. Die ziet jou zoals die is. Die ziet u zoals je bent. In zijn oog. Zondaar. Onder zijn toorn. En nu zorgt God er zelf voor dat dat anders wordt. Hij brengt zijn Zoon in deze wereld. En in zondaars harten, net als bij deze herders, maakt hij plaats. Want we moeten van deze herdersgemeente ook maar niet een heel mooi beeld gaan scheppen, alsof het ook mensen waren als Simeon en Anna, weet u wel, die daar in Jeruzalem waren, die de vertroosting Israëls verwachten en die uitzagen naar de komst van de Messias. Ik lees dat bij deze herders helemaal niet, gemeente, dat ze uitzagen met een zielsverlangen naar het heil van de Messias. Ik lees vanmorgen wel hier in Handelingen 2... In Lucas 2, dat God plaats maakt voor zijn Zoon in de harten en in de levens van deze herders. En als hij plaats maakt, dan worden ze zo gedrongen om naar deze zaligmaker te gaan, dat ze alles laten voor wat het is en dat ze midden in de nacht naar de kribbe in Bethlehem gaan en dat ze daar de zaligmaker vinden. Want ze kwamen met haast, staat er. Ze hebben er haast mee gemaakt. Ze hebben gezien, dit kan geen uitstel leiden. De zaligmaker is geboren en ze zien in dat kind de zalig maken. Denk daar eens even over na. Toen ze daar kwamen in die stal of grot, wat het dan ook geweest mogen zijn, en ze zagen daar Jozef en Maria en ze zagen daar dat kindje liggen. Zag dat kind er op de een of andere manier aan de buitenkant zo speciaal uit, dat ze wisten, dat is de zalig maken? Nou, jongens en meisjes, als er pas een broertje of een zusje bij jullie geboren is en je ziet dat in de wieg liggen. Nou, zo kun je eigenlijk ook kijken naar de Heer Jezus, zo lag die er ook en er was verder niks aan te zien. Maar waarom wisten ze dan dat dit de zaligmaker was? Omdat God een teken had gegeven. Dit is het teken voor u. U zult het kind vinden in doeken gewonden, liggende in een kribbe. Ze geloven het woord. En dat staat centraal hier. Ze geloven het woord dat hun van dit kind gezegd is. En je leest het in vers 15 ook heel nadrukkelijk. Dat ze zeggen, laat ons dan heen gaan om te zien, niet het kind, maar het woord dat ons van dit kindeke gezegd is. Het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. Mag ik het zo vanmorgen zeggen, gemeente? Deze herders zijn gegrepen door het woord van God. Door dat machtige evangelie dat de zaligmaker geboren is in een wereld verloren in schuld. En dan zien ze daarin dat kind, daar in de armen van Jozef en Maria of in de kribbe, dan zien ze daarin in dat kind met ogen van het geloof de zaligmaker. dan zien ze niet alleen maar een klein kind, maar dan zien ze in hem de zaligmaker, die arm is geworden daar hij rijk was, om arme zondaren door zijn armoede rijk te maken. Ze zien in hem de zaligmaker, want ze geloven het woord. Ja, deze herders die waren natuurlijk elke dag bezig met hun schapen. Maar die schapen die ze hoeden, waar waren die voor bedoeld? Nou, er werden heel wat schapen gehoed en gewijd met de bedoeling om uiteindelijk geofferd te worden in de dienst van de Heere, in de tempeldienst. Er zijn uitleggers die zeggen, ja, heel dat gebied rond Bethlehem in de velden van Efrata, dat was een soort hofleverancier voor de tempel, om al die schapen aan te leveren, hè, die moesten zorgen voor de voortgang van de offerdienst. En vooral wanneer de tijd van het Pascha aanbrak, hè, dan moest in elk gezin een lam geslacht worden, dat gedenkteken voor het volk van God, dat in de nacht van de uittocht het lam geslacht werd, het bloed aan de deurposten gestreken werd, opdat de engel van de dood voorbij zou gaan in die nacht. Ik weet niet of de herders daar iets van gezien of gevoeld hebben. Ze hebben in ieder geval gezien dat Jezus de zaligmaker is. En dat hij gekomen is om te redden en zalig te maken van de zonde. Zullen ze door de Heilige Geest ook iets gezien hebben? Dat al die offers in de tempel wezen op hem die nu gekomen is en die het offer van zijn leven gaat brengen? Dat al die schapen en dat al die lammeren die zij weiden en hoeden, misschien wel ten dienste van de offerdienst in de tempel, dat daarin nou juist de heenwijzing ligt naar hem, het lam van God, dat in de wereld gekomen is om de zonden weg te nemen. Hoe dan ook gemeend. Dit kind heeft hun leven veranderd. Dat blijkt wel uit de manier waarop ze teruggaan. Ze verkondigen alles wat hen van dit kind gezegd is. En dat is ook de vraag van morgen gemeend aan ons. Om werkelijk getuigen te zijn voor anderen, zul je toch eerst die zaligmaker en dat kind zelf persoonlijk hebben moeten leren kennen. Hoe staat het er met ons voor op dit kerstfeest, gemeente? Kennen wij de zaligmaker? Hebben wij hem ontmoet? Zoals deze herders hem hebben ontmoet, dat we in het woord dat van hem verkondigd wordt, wij hem hebben gezien met ogen van het geloof. Heeft de Heilige Geest plaats gemaakt in ons hart, waarvan nature geen plaats is, dat je het bent gaan zien. Dit kind, dat is de zaligmaker. Dat is de beloofde van God. Dat is het lam van God. Hij alleen kan mijn zonden met God verzoenen. Hij alleen kan mij werkelijk eeuwig zalig maken, redden. Kijk, en dat brandt bij de herders nu als een vuurgemeente dat niet uitgeblust wordt. Want wat maken zij bekend? Zij maken bekend het woord. Dat is even goed om daarbij stil te staan. Ze maken het woord bekend. Ze hadden natuurlijk ook wat anders kunnen doorgeven. Ze hadden ook kunnen zeggen tegen de mensen, we hebben een engel gezien. Midden in de nacht was daar ineens een engel. Ja, daar zou je toch ook indruk mee kunnen maken, hè? Als je aan mensen gaat vertellen dat je een engel hebt gezien en dat je een boodschap van God uit de hemel via een engel hebt gekregen. En dat ze ook daarna hadden kunnen zeggen, ja, maar we hebben niet één engel gezien. Weet je wat wij gezien hebben? We hebben een heel leger met engelen gezien. En ze zongen zo mooi en zo zuiver. We hebben wat meegemaakt wat jullie nog nooit hebben meegemaakt. Kijk, dat doet het natuurlijk misschien wel. Wij willen graag met grote verhalen komen. Maar wat doen de herders? Ze komen niet met grote verhalen, gemeente, over wat zij hebben meegemaakt. Ze komen met het woord dat hun van dit kind gezegd is. Ze gaan niet de straat op met hun eigen belevenissen en met hun eigen ervaringen. En ze vertellen niet gemeente, laat ik het maar even zo zeggen, in allerlei toonaarden en in allerlei kleuren en geuren, hoe ze daar eerst vol van schrik in dat heilige licht van God stonden en beefden, wat ze allemaal niet hebben meegemaakt en ervaren in hun ziel, toen ze dat goddelijke licht zagen en toen daar een engel kwam die zei, vrees niet. Dat laten ze allemaal rusten, gemeente. Het gaat niet om wat zij beleefd hebben. Het gaat niet om wat zij ervaren hebben. Tenminste, daar hebben anderen niet zozeer een boodschap aan. Zij moeten horen wie dit kind is. Heeft dat ons ook niet wat te zeggen, gemeente? Wij kunnen misschien ook uitzien naar bijzondere dingen. En dat je iets bijzonders kunt vertellen. Dat je bij wijze van spreken ook een engel bij je bed hebt gehad, die je op de een of andere manier duidelijk maakt dat je zalig wordt. En wij willen misschien ook nog wel graag aan andere mensen vertellen, en het in allerlei geuren en in allerlei kleuren doen om te laten zien dat wij toch wel iets bijzonders hebben meegemaakt. Maar gemeente, willen we echt een getuige van de Heer Jezus zijn, dan gaat het om Hem. En wat u meemaakt en wat u beleeft. Zeker, daar mag u de Heere voor danken. En daar mag u ook van zingen, van wat God u deed ondervinden. Maar laat het om Hem blijven gaan. Dat u dat woord spreekt, dat van Hem gezegd is. Al hun belevenissen laten ze rust. En ze verkondigen al om het woord dat hun van dit kindeke gezegd is. Kijk, daar gaat het om, gemeente. Dat we in het woord het kind hebben gezien. Dat we in dat woord de Heere Jezus hebben ontmoet, die in het gewaad, in het kleed van de Heilige Schrift naar ons toekomt en zich aanbiedt als de zaligmaker. Hoe kun je getuige van de Heere Jezus zijn? Nou, door de Heere Jezus zelf te ontmoeten. Dan kun je getuige zijn in je gezin als vader en moeder. Dan kun je getuige zijn in de kring van de familie, dan kun je getuige zijn in de omgeving waar je woont, in je werk, met je collega's, met vrienden. Getuige zijn, gemeente, dat is de Heer Jezus zelf ontmoet. En als je Hem ontmoet, dan gebeurt er iets in je leven wat je verandert van binnenuit door de kracht van de Heilige Geest. Dan gaat je mond steeds overvloeien van de eer van God, zoals een bron zich uitstort op de velden. Het komt aan op het geloof in dit woord, in de zaligmaker. En dat woord, dat herhalen ze, wat die engel gezegd heeft. Hij is Christus, de Heere, de zaligmaker, in de stad van David. Ze hebben het herhaald, ze hebben het de engel nagezegd. Ze zijn bij het woord gebleven. Ze hebben geen bijzondere dingen ernaast bijgemaakt en erbij gehaald. Nee, ze spreken het woord. En dat is het, gemeente. Geven wij dat woord door. Zijn we lichtdragers van het woord. Kijk, het is vandaag eerst de kerstdag, maar nou ja, over een paar dagen zijn de kerstdagen weer voorbij. Straks is de jaarwisseling weer voorbij. En dan gaan we weer met het gewone leven beginnen, zeggen we dan. En dan vraag je, heb je goede dagen gehad? Wat zeggen we dan? Ja, we hebben goede dagen gehad. We hebben gegeten bij mijn ouders, met vrienden. We hebben het gezellig gehad. Het was leuk, het was aardig, het was mooi. Is dat wat er overblijft? Of zegt u straks na de jaarwisseling, de feestdagen zijn voorbij, maar het woord, dat heb ik als een schat in mijn hart. Deze Jezus heeft woning gemaakt in mijn hart door de Heilige Geest. Kijk, en dat wil je dan toch ook uitdragen? Dat kun je toch niet voor jezelf houden? Als je zelf het wonder beleeft dat God je genadig is. Dat hij de zaligmaker is die naar je omziet. Die je redt van het eeuwige verderf, van de eeuwige verlorenheid. Dan kun je dat toch niet voor jezelf houden? Dat doen die herders ook niet. Die gaan niet terug naar de velden van Efrata en die zeggen, ja, we hebben wat bijzonders meegemaakt. We hebben de zaligmaker gezien, maar we houden dat voor onszelf. We hoeven dat ook niet aan anderen te vertellen. Het is een persoonlijke zaak. En nou ja, op die manier vullen wij dat dan in. Nee, ze maken, het staat er in de tekst, al onbekend, overal, wie het maar horen wil. Iedereen die ze tegenkomen, die spreken ze aan en die zeggen, en ze zeggen, de zaligmaker is geboren. Waarom doen ze dat? Omdat iedereen het moet weten. Want buiten Jezus is een mens verloren. Klemt dat nog in ons leven, gemeente? Dat in iedereen de Heere Jezus moet leren kennen om voor eeuwig behouden te worden. Kun je het voor jezelf houden? Als dat wonder van genade werkelijkheid in je leven geworden is. Eerst was ik dood door zonden en misdaden. Eerst was ik een zondaar onder de toorn van God. En nu ben ik gered en mag ik een kind van God zijn door genade. Kun je dat wonder voor jezelf houden? Nee, je hoeft niet over jezelf te vertellen. Maar spreek een goed woord van deze zaligmaker. Spreek goed van hem. Nee, je hoeft niet van alles over je eigen bekering en over je eigen belevenissen te vertellen. Maar spreek maar groot en goed van deze zaligmaker. En dan merken de mensen het vanzelf wel, dat die zaligmaker in je leven wat gedaan heeft, met de kracht van zijn Heilige Geest, omdat je er vol van bent, omdat de liefde van Christus je dringt, om anderen ook te vertellen wie hij is. Kerstfeest, dat is getuigen zijn, gemeen. En dan ziet u vanmorgen dat de Heere zulke mensen inschakelt. Dat je vanmorgen ook niet kunt zeggen, nou ja, daar ben ik niet geschikt voor. En ik kan zo moeilijk praten en ik ben daar geen mens voor. Om daar tegenover een ander te beginnen, gemeente. God geeft alles wat we nodig hebben. Je ziet het bij deze herders. Ze worden de eerste getuigen van de geboorte van de Heere Jezus. En dat roept verwondering op bij de mensen. Ik zet er wel even een kanttekening bij. Die verwondering, dat betekent nog niet dat ze tot bekering zijn gekomen. Ze verwonderen zich er wel over dat juist de herders met deze woorden komen. Maar gemeente, wat er in hun hart en leven gebeurt, dat weet ik verder niet. Ik lees wel dat Maria die woorden ook van de herders bewaart in haar hart. En ik lees dat de herders, en daar wil ik even naartoe, dat ze terugkeren het dagelijkse leven in. Maar ze doen dat lovende en prijzende God. En er wordt een werkwoordsvorm gebruikt in het Grieks dat aangeeft, ze blijven God loven, ze blijven God verheerlijken. Het staat in de tegenwoordige tijd, gemeente. Ze gaan ermee door. Het stopt niet in hun leven. Kijk, de engelen die zijn weggegaan. De engelen die zijn weer naar de hemel gegaan. Het is stil geworden in de velden van Efrata. En wat gebeurt er nu volgens vers 20? Niet alleen kunnen we spreken van de engelenzang, maar we kunnen ook spreken van de zang van de herders. Het lied van de herders. Zij nemen niet alleen de verkondiging van het evangelie over van de engelen, maar ze nemen ook de lofzang over van de engelen. Ze gaan ook God verheerlijken. Ere zij God. Kijk, dat engelen dat doen, gemeente, dat mag je van de engelen verwachten toch. Ik zei al, het zijn dienaren in de hemel die gewillig zijn om God te verheerlijken en God te dienen. Gemeente, die doen niks anders. Die engelen in de hemel, die doen niks anders dan God verheerlijken dag en nacht. En de lof, de eer toe te brengen die hij waard is te ontvangen. Engelen, dat zijn gedienstige geesten tot eer en tot verheerlijking van God. Maar wat gebeurt er nu volgens vers 20? Nu gaan mensen, nee, geen engelen gaan zingen, mensen gaan zingen. Natuurlijk, er wordt heel wat gezongen in deze tijd. En er worden heel veel kerstliederen gezongen en heel veel mensen zingen. Tot in de wereld toe, in allerlei concerten, er wordt gezongen. Maar het is wel niet om het even, gemeente, hoe je zingt. Want wie zijn deze herders? Ik zei net al, dat zijn mensen. Nou, gemeente, die zijn niet begonnen met zingen toen ze daar in de kerstnacht de engel zagen en de heerlijkheid van God hen omscheen. Onze meisjes, wat deden de herders toen? Toen vreesden ze met grote vrees. Ze waren ontzettend bang. Ze dachten, wat gebeurt ons nu? Ze kwamen in aanraking met de heerlijkheid van God. Met de kaboot, Yahweh, uit het Oude Testament. De eer van God. En ze beseften, wie kan voor deze God bestaan? Dat is ook een kant, gemeente. Dat is ook een kant van het kerstevangelie. Mensen die de lof gaan zingen, dat zijn mensen die hier in Lucas 2 beefden bij die heerlijkheid van God, omdat ze ontdekten in dat onthullende licht van Gods heiligheid, kunnen wij voor God niet bestaan? Maar wat doet God? Hij geeft de boodschap, vrees niet. En deze bevende herdersgemeente, die worden geleid naar de zaligmaker. En ze zien in de zaligmaker het wonder van de verzoening met God. Van de vrede met God. Dat ze deze heilige God mogen ontmoeten in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De zaligmaker die hen redt van de toorn van God. Die toorn van God die zo te vrezen is. Kijk, dat is ook kerstgemeen. Bevende zondaren worden geleid tot de zaligmaker. Mensen die moesten beven voor God, gaan de lof op God zingen en gaan God verheerlijken. Kijk, dat is het blijvende in het leven van deze herders, wanneer ze terugkeren naar hun eigen velden van Efrata. En dat is ook het laatste, gemeente, wat we van deze herders lezen. We komen ze later niet verder tegen in Lucas' evangelie. Het laatste wat we lezen, dat is, ze verheerlijkten God, ze prezen God. En hoe doen ze dat? Ze verheerlijken het woord van deze God. Want God prijzen, dat is zijn woord prijzen. Dat laatste zinnetje van de tekst, gelijk tot hen gezegd was. Gemeente, daar roemen ze in. Deze God die hen in de kerstnacht het evangelie heeft verkondigd, is zo betrouwbaar. Ze hebben het zelf uit zijn mond gehoord en ze hebben het gezien met de ogen van het geloof, dat het kind in de kribbe de zaligmaker is. Jezus Christus, de Zoon van David, in de stad van David. God maakt zijn beloften eeuwig waar. En daarvan zingen ze, gemeen. Van Gods waarheid en van Gods trouw. Van Gods goedertierenheid die nooit wankelt. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, u ontfermer. En ze kunnen het niet op, gemeente, om God te prijzen vanwege zijn Zoon. Vanwege het woord dat hen tot die zaligmaker geleid heeft. De herders nemen het over van de engelen. Want dat is Gods bedoeling, gemeente. Natuurlijk ook dat de engelen blijven zingen, maar de engelen die zingen in de hemel. Maar het is de bedoeling dat mensen op aarde, die God zelf geschapen heeft, die uit zijn hand zijn voortgekomen, zijn lof gaan bezingen en zijn glorie gaan grootmaken. Opdat zichtbaar wordt, juist ook in deze herders, dat wat door de zonde verbroken is en een mens een eerover van God geworden is en alleen maar met zichzelf en met zijn eigen leven vervuld is, weer gericht wordt op God om zijn lof te gaan zingen, om hem te verheerlijken en te prijzen. En weet u, dan zingen die herders toch nog weer iets anders dan de engelen. Engelen hebben ook gezongen, ere zij God. Maar engelengemeente, dat zijn zondeloze schepselen. Die kunnen wel zingen van de verlossing die God schenkt aan zondaren, maar die weten niet uit eigen ervaring, die weten niet uit eigen beleving wat het is om verlost te worden uit de zonde. Immers ook voor de duivelen geldt, ze zijn gevallen engelen, maar voor hen is geen zaligheid mogelijk. Ik hoor als ik goed luister, gemeente, hoort u het ook vanmorgen? Ik hoor als ik goed luister. Een toon in het lied van de herders die ik bij de engelen niet hoor. En dat is de toon van de verwondering, van de aanbidding. God heeft mij verlost. God heeft mij gered. Ik moest beven voor zijn heiligheid. Net als Jesaja toen hij God zag. Wee mij, want ik verga. Ik kan voor God niet bestaan. En deze God, voor wie ik niet kan bestaan, die heeft nu zijn zoon gezonden om mij terug te brengen tot hem. Engelen die zingen, die weten niet wat het is om de eeuwige dood verdiend te hebben. Maar een zondaar, net als deze herders, die zingen, die weten uit bevinding, want dat leer je van de Heilige Geest. Dat je de eeuwige dood verdiend hebt, als God met je doet na je zonde. Maar hij doet het niet. Hij gaf zijn zoon, alleen uit liefde, met geen enkel aanknopingspunt in mijzelf. Alleen om het eeuwige welbehaag. Omdat God in zichzelf van eeuwigheid zondaren wil zalig maken en mij wil redden van het eeuwige verderf. Dat maakt het lied van die herders nog weer anders gemeend. Zingt u vanmorgen het lied van de herders mee? Misschien zegt u vanmorgen, dominee, dat vind ik toch wel moeilijk. Want als ik kijk naar mijn eigen leven, naar de omstandigheden in mijn leven, dan heb ik het gevoel dat er zo weinig reden is om te zingen. En we zingen hier wel die prachtige psalmen en in zo'n volle kerk, dan klinkt dat natuurlijk majestueus. Maar in mijn hart zit iets van verdriet en pijn, dat ik er niet in mee kan komen. Als je weer thuis komt, dan is er die lege plaats. Als het dagelijks leven na de kerstdagen weer begint en na de jaarwisseling, dan loop ik er elke keer weer tegenaan in mijn leven. Tegen die moeite, die zorg, dat verdriet, dat kruis. Dat gaat gewoon mee, dat gaat gewoon verder. Inderdaad, gemeen. Maar weet je wat de genade van God is? Dat je juist in die omstandigheden door de Heilige Geest het zicht mag krijgen op de Heere Jezus Christus, die arm is geworden om onzentwil. Die naar het kruis is gegaan. En die daar aan het kruis geleden heeft en gestorven is. Om ons nooit meer los te laten wanneer we hem kennen. Dat we altijd door hem gedragen zullen worden. Deze herders, die gaan terug. Hè? Dan is het gewoon weer nacht, om het maar zo te zeggen. Of de morgen is aangebroken, het is net dag geworden. Maar het is precies hetzelfde in Bethlehem. En de Romeinse bezetting, die is er nog. En alle dingen zijn verder hetzelfde gebleven. Maar in hun hart is wat veranderd. Ze hebben de zaligmaker gezien. En mag ik dat tot bemoediging meegeven? Voor allen die ook op dit kerstfeest in hun hart hun tranen, hun verdriet hebben, hun moeite en hun zorg, hun strijd hebben, hun geestelijke strijd hebben. En wie van Gods kinderen heeft niet die geestelijke strijd, die strijd tegen zichzelf, die strijd tegen zijn eigen zonden. Als je kijkt naar de omstandigheden in je leven en in je eigen hart, dan is er soms zo weinig veranderd. Maar wanneer je dit kind hebt gezien en weer opnieuw hebt gezien, door het geloof. En de Heilige Geest die laat alles zien van Hem. Een en al heil en zaligheid. Ook in uw nood, in uw verdriet, in uw ellende en in uw smart. Zou de Heilige Geest dan toch niet iets van dat loflied in uw hart gaan geven? Dat u mag zeggen in de grootste smarten, is mijn hart in de Heere gerust. Ik zal hem een helper heten. Hij is de lof ook in mijn leven waard. Want hij is die God die trouwen houdt tot nu toe. Het zijn zijn goedertierenheden dat we er nog mogen zijn. En dat hij ons vasthoudt. Kijk, dan ga je God prijzen om wie hij is. Om zijn woord. En daar gaat het om, gemeente. Daar gaat het om. Dat je zo God prijst. Als een zondaar die gered is. Er was een Engelse dominee. In een vorige eeuw. Die al zijn brieven ondertekende. Niet met zijn eigen naam. Maar met twee letters. S.S. En hij bedoelde daarmee. In het Engels is dat. Saved sinner. Een geredde zondaar. Nou, dan kun je zingen, gemeente. Als dat van je geldt, bent u dat. Kun jij het bewijs ervan spreken? Onder je app zetten die je straks verstuurt, of onder een e-mail die de deur uitgaat. Kun je eronder zetten. S.S. Saved sinner. Tot eer en roem van God. Want de engelen zingen prachtig. En de engelen die mag je opwekken om te zingen. Dat doet het slot van Psalm 103 ook. Maar Psalm 103 eindigt, gemeente, met die opwekking van de dichter tot zichzelf. En gij mijn ziel, looft gij hem bovenal. Halleluja. Amen.